Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van Het Inzicht. In de zomermaanden had ik het geluk te kunnen deelnemen aan een vijfdaagse sessie rond de heilige Marie de l'Incarnation. Haar naam in de wereld was Marie Guillard. Ze werd op 28 oktober 1599 in Tours in Frankrijk geboren en ze overleed in Quebec op 30 april 1672. Ze was gehuwd met Claude Martin, die echter 2 jaar na hun huwelijk al overleed en haar als weduwe met een zoon van slechts enkele maanden oud achterliet. Marie trad later in bij de zusters Ursuline in Tours, nadat ze eerst haar zoon toevertrouwd had aan haar zus en aan de Jezuïten. Bij haar professie kreeg zij de naam Marie de l'Incarnation. Haar zoon zal later binnentreden bij de Benedictijner congregatie van Saint-Maur. Marie de l'Incarnation was een mystieke Ursuline en zij was de missionaire katholieke stichteres van de Ursulinen in Nieuw-Frankrijk, dat is Canada. Reeds op 7-jarige leeftijd ontving zij wat zij noemt een visioen van de mooiste van de kinderen der mensen. Haar beslissende mystieke ervaring had ze op 24 maart 1620 en ze was toen 20 jaar oud. Ze zal ook daarna nog heel vaak diep mystiek beroerd worden. Wij weten dat allemaal dankzij haar zoon, die er herhaaldelijk op aangedrongen had haar mystieke ervaringen neer te schrijven. En zij doet dat in 2 korte periodes, in 1653 en in 1654. Deze neerslag was enkel voor haar zoon bedoeld. Maar gelukkig voor ons heeft hij dit werk laten uitgeven en kunnen wij het vandaag nog lezen. Wat wij in haar autobiografische geschriften kunnen lezen, is de neerslag van een wonderlijk leven. Een beschrijving van hoe God in het leven van een mens, in dit geval van Marie de l'Incarnation, kan binnenbreken en hem opvoeren tot de hoogste liefde, een bestemming die God voor iedere mens bedoeld heeft. Haar geschriften zijn buitengewoon belangrijk, omdat zij voor ons een leerschool kunnen zijn van het christelijk, innerlijk of inwendig gebed. Daarin staat zij natuurlijk niet alleen. Denk maar aan de grote karmelheiligen en dokters van de kerk, Teresa van Avila en Sint-Jan van het Kruis en aan de heilige Franciscus van Sales. Maar mystieke aanrakingen leiden niet altijd tot een liefdesavontuur met God. Als voorbeeld daarvan wil ik de grote filosoof en onderzoeker René Descartes aanhalen. Descartes werd in 1596 geboren in het stadje La Haye in Touraine, dat is in dezelfde streek als Marie de l'Incarnation, en slechts 3 jaar eerder dan haar. Wij hebben hier dus echt te doen met tijdgenoten en streekgenoten. Descartes was een zoeker naar de waarheid en hij heeft daarvoor een visie ontwikkeld die later de universele methodische twijfel of de Cartesiaanse twijfel zal genoemd worden. In de nacht van 10 november 1619 kreeg hij te Neuburg aan der Donau een drietal visioenen. Naar zijn eigen zeggen had hij 3 maanden niets gedronken. Maar hij heeft toen de grondslagen van een wonderbaarlijke wetenschap ontdekt. In zijn 3e droom zag hij een woordenboek en een gedicht. De 1e regel luidde: Quod vitae sectabor iter? Wat voor een levensweg zal ik gaan leiden? Merkwaardig genoeg zullen deze 3 dromen voor Descartes slechts een reden zijn tot radicale twijfel. Want, zegt hij, nooit kunnen we weten of we wel of niet dromen. Het enige dat we volgens hem zeker weten is dat we twijfelen. Twijfelen ziet hij als een vorm van denken. En als je denkt, dan moet je wel bestaan. Daar komt zijn beroemde uitspraak Cogito ergo sum, ik denk, dus ik ben, vandaan. Alles kan betwijfeld worden, alleen niet dat er getwijfeld wordt, dat er een ik is dat twijfelt. Daarmee staat een ik aan de basis van het wijsgerige bouwwerk van Descartes. Dit subjectieve uitgangspunt is de reden dat Descartes' filosofie dikwijls als het begin van de moderne tijd beschouwd wordt. Beslissend voor de beoordeling van Descartes als 1e moderne denker is zijn subjectivisme. Descartes plaatst de waarheid niet buiten de mens, maar vat ze op als de manier waarop wij als mensen de wereld begrijpen. Merk op dat de waarheid voor christenen een persoon is, Jezus Christus. De meest directe invloed had Descartes als grondlegger van het rationalisme. In bredere zin kan men dit rationeel denken van Descartes ook zien als een van de fundamenten voor de latere verlichting en het atheïsme. Het is over het atheïsme, en meer bepaald over de nieuwe atheïsten, dat ik het vandaag wil hebben. Het atheïsme is in opmars in Europa, en hoe? Er wordt nog altijd flink aan de weg getimmerd om de trouwe atheïsten samen te brengen, hen aan te moedigen zich niet te schamen voor hun opvatting, sterker nog, om de wapens op te nemen en als een verenigd leger de strijd aan te gaan. God is de vijand. Ze hebben hun vizier gericht op God. Nieuw atheïsme is een atheïstische vernieuwingsbeweging die vanaf 2004 op gang kwam met een stroom van antireligieuze boeken geschreven door Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, die ondertussen overleden is, Daniel Dennett en anderen zoals Stephen Hawking, ook al overleden, en dat vooral in zijn latere periode. In België kon Etienne Vermeers onder de nieuwe atheïsten gerekend worden. De ideeën van deze beweging zijn niet altijd nieuw, maar de beweging is erg invloedrijk. Belangrijkste voortrekker van deze beweging is Richard Dawkins. Dawkins is een Brits etoloog, evolutiebioloog en populair wetenschappelijk schrijver. Dawkins is emeritus fellow van New College in Oxford en was van 1995 tot 2008 hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Oxford. In 2006 richtte hij de Richard Dawkins Foundation for Reason and Science op. Dawkins is een van de bekendste moderne schrijvers over de evolutietheorie. Hij verdedigt deze theorie op bevlogen wijze met wetenschappelijke argumenten tegen kritiek uit zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke hoek, zoals in zijn debuutwerk De zelfzuchtige genen uit 1976. Dawkins is een uitgesproken atheïst, seculier humanist, scepticus en ondersteunt de Bright-beweging. De nieuwe atheïsten zien zichzelf immers als eminente en waardige afstammelingen van de verlichting en hebben zich de naam de Bright Brigade, letterlijk de verlichte brigade, aangemeten in een poging om het negatieve imago af te schudden dat het atheïsme volgens hen gekregen heeft. De Brights hebben nu hun plek in cyberspace veroverd, waar ze een website in meerdere talen hebben gemaakt onder die naam. Op hun website drijven we deze toelichting aan. Een Bright is iemand die een naturalistisch wereldbeeld heeft. Het wereldbeeld van een Bright is vrij van bovennatuurlijke of mystieke elementen. Een Bright baseert zowel zijn ethiek als zijn daden op een naturalistisch wereldbeeld. Als kinderen van de verlichting zien de Brights zichzelf als verlichte geesten in een nieuw tijdperk van de ratio dat een einde maakt aan de duisternis van religieuze dwalingen en bijgeloof. Het boek van Dawkins, God als misvatting, zet die visie heel duidelijk uiteen. Wat is er nu nieuw aan de nieuwe atheïsten? Ze draaien ondertussen al een poosje mee, dus in dat opzicht zijn ze niet zo nieuw meer. Sterker nog, op intellectueel vlak waren hun argumenten nooit nieuw. Wat echter wel nieuw is aan ze, is hun toon en waar ze de nadruk op leggen. De nieuwe atheïsten klinken vele malen luidruchtiger en scherper dan hun voorgangers. Ook zijn ze agressiever. Centraal bij die veranderde toonzetting is dat ze er geen genoegen meer mee nemen alleen het bestaan van God te ontkennen. Zo zei Christopher Hitchens bijvoorbeeld: "Ik ben niet zozeer een atheïst dan wel een anti-theïst. Ik ben niet alleen van mening dat alle godsdiensten varianten zijn op dezelfde onwaarheid, maar ik wil stellen dat de invloed van kerken en het effect van religieuze overtuigingen uitgesproken schadelijk is." De agenda van de nieuwe atheïsten heeft nu een grotere reikwijdte gekregen en omvat bovendien het aanvallen van het bestaan van het geloof op zich. Dit punt omschrijven zij als hun manier om hun verloren respect voor religie te uiten. Zoals Richard Dawkins stelt: "Het verplichte respect voor religie als vorm van hersenspoeling zit me tot hier." Christopher Hitchens omschreef het standpunt allesomvattend en op zijn typerende wijze nogal wild: "Religie vergiftigt alles." Diezelfde Hitchens zei eens ten overstaan van een volle zaal, joelend publiek bij de Universiteit van Toronto: "Ik vind dat we religie moeten behandelen met spot, haat en minachting en ik eis mijn recht om dat te doen." Sam Harris heeft als doel, ik citeer, "de meest hardnekkige intellectuele en morele pretenties van het christelijk geloof uit te roeien." Vanwaar die agressie? Er is kennelijk iets kapot gegaan, en dat is waar. De Twin Towers op 11 september. Volgens het toonaangevende Duitse weekblad Der Spiegel is het nieuwe atheïsme ter wereld gekomen tijdens die verschrikkingen van 2001. Een hoofdartikel met de titel "De schuld van alles ligt bij God" stelt: "Zonder de aanvallen op New York en Washington zou er geen nieuw atheïsme geweest zijn." Op een later moment gaf Richard Dawkins in een interview met datzelfde blad toe dat 11 september hem geradicaliseerd heeft. In een eerdere verklaring had hij al gezegd dat zijn laatste beetje van religie blijf je afgevoel van respect verdween in de rook en verstikkende as van 11 september 2001 en de daaropvolgende Nationale Gebedsdag, waarin kerkvorsten en predikanten met onvaste stem Martin Luther King imiteerden. "Ze moedigden mensen van tegenstrijdige godsdiensten aan om elkaar bij de hand te nemen, verenigd in een eerbetoon aan de kracht die juist de oorzaak van het hele probleem was." De achterliggende logica is eenvoudig en Dawkins ligt toe. Stel je de wereld voor zonder religie. Geen zelfmoordterroristen, geen 11 september, geen kruistochten, geen heksenjachten, geen politiek-religieuze moorden, geen verdeling van India, geen oorlog tussen Israëli's en Palestijnen, geen massamoorden van Serviërs, Kroaten en moslims, geen Joden die vervolgd worden als moordenaars van Christus, geen eerwraak. Dit is een boodschap die effectief doorklinkt in een angstig geworden wereld door de extreme terreurdaden van fanatici. Wie van ons zou niet het liefst willen dat de wereld verlost werd van zulke wandaden? De meeste mensen zijn het daarom zonder aarzelen eens met de nieuwe atheïsten dat sommige aspecten van religie behoorlijk problematisch zijn. De nieuwe atheïsten trekken de lijn door. Welnu, als religie het probleem is, dan ligt de oplossing voor de hand: religie afschaffen.
Je bent jong en hebt het eigenlijk wel gezien. De kerk is niet zo boeiend, uit gewoonte ga je mee misschien. Maar niets wat jou nog aantrekt in geloven. En misschien is wat je ziet wel hypocriet. Op zondag vrome praatjes, maar de andere dagen deugt het niet. Dan snap ik dat je klaar bent met geloven. Maar laat me iets vertellen van de God die ik mag kennen. Want Hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, Hij is goed, Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, Hij stijgt ver uit boven alles, Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent. Want bedenk ook hoe belangrijk dit is. En wat heb je aan excuses als je daardoor eeuwig leven mist? Nu is er gelukkig nog genade. Want ook al keren wij ons van God af, zijn zoon kwam naar de wereld toe en ging de weg tot aan het graf om ons weer terug te brengen bij de Vader. Daarom wil ik jou vertellen van de God die ik mag kennen. Want Hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, Hij is goed, Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, Hij stijgt ver uit boven alles, Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent. Het is maar één stap naar het leven, dus laat die kans niet gaan. O, geef jezelf aan Jezus, dan zul jij het leven binnengaan. God is goed, Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, Hij stijgt ver uit boven alles, Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag over het atheïsme gaat en meer bepaald over de nieuwe stroming die het nieuwe atheïsme noemt en de nieuwe atheïsten. De nieuwe atheïsten willen dus religie afschaffen. Daar draait het bij hen om. Volgens hen kan een beschaafde maatschappij zich de luxe niet meer veroorloven van toegeeflijk te glimlachen naar religie waar die te gevaarlijk of extreem gebleken is om aan toe te geven. Zulke religie moet worden uitgeroeid. Nobelprijswinnaar Steven Weinberg zegt zonder aarzeling: "De wereld moet nodig ontwaken uit de boze droom van religie. Alles wat wij als wetenschappers kunnen doen om de houtgreep van religie te verminderen, moeten we doen. Sterker nog, het zou wel eens onze grootste bijdrage aan de beschaving kunnen zijn." Kort samengevat is dat precies het doel van de nieuwe atheïsten. Dawkins wil niet alleen de getrouwe atheïsten samenbrengen en hen aanmoedigen om uit te komen voor hun geloof, dat is het wel degelijk, al zullen ze dat met klem ontkennen, maar ook om mensen te bekeren, een bewustwordingsproces op gang brengen, door anderen te vertellen van de aantrekkingskracht van het nieuwe atheïsme. En daarmee natuurlijk een groter deel van het demografische spectrum opeisen voor het atheïsme. Het doel van de nieuwe atheïsten is niet alleen het voltooien van de secularisatie door God uit het universum te verbannen, maar het is tevens de bedoeling iets in de plaats voor God te stellen. Verder is het niet alleen zo dat iets anders voor God in de plaats moet komen in de maatschappij, maar dat de wetenschap dat moet bewerkstelligen. Kennelijk is geen enkel gebied van menselijk denken of handelen, behalve de wetenschap, in staat tot een wezenlijke bijdrage. De wetenschap regeert. Natuurlijk is de wetenschap een reeks disciplines die door mensen beoefend wordt. Het ultieme doel lijkt daarom dat wetenschappers het eindoordeel mogen vellen over wat alle andere mensen niet alleen moeten geloven, maar zelfs wat ze moeten vereren. Vergeet niet dat het om God gaat die ze willen vervangen. Zien we hier niet een vleugje totalitarisme? In 2006 was er bij het Salk Instituut in La Jolla, Californië, een conferentie over geloven voorbij, wetenschap, religie, ratio en survival. Het uitgangspunt was het bespreken van drie stellingen. Moet de wetenschap religie afschrijven? Wat zou de wetenschap ervoor in de plaats willen stellen? En kunnen we goed zijn zonder God? Bij de sprekers waren vooraanstaande nieuwe atheïsten, zoals Richard Dawkins en Steven Weinberg. Het wetenschappelijk tijdschrift The New Scientist achtte deze conferentie belangrijk genoeg om er in haar speciale 50-jarige jubileumnummer een verslag aan te wijden met de titel In plaats van God. Het is onvermijdelijk dat de nieuwe atheïsten het punt van moraal en ethiek bespreken. Ze willen religie afschaffen, dus zullen ze ook het probleem van een alternatieve bron voor de moraal moeten aanpakken. Tot nog toe was dat, vooral in het Westen, de joods-christelijke traditie, die de bron was voor de moraal. Ze moeten dat doen, niet in de laatste plaats omdat hun belangrijkste aanklacht tegen religie niet is dat het intellectueel verkeerd is, maar moreel verkeerd. We kunnen daarom de belangrijkste agendapunten van de nieuwe atheïsten als volgt opsommen. Religie is een gevaarlijk waanidee. Het heeft geweld en oorlog tot gevolg. Daarom moeten we van religie af. De wetenschap zal hiervoor zorgen. En We hebben God niet nodig om goed te zijn. Het atheïsme kan een volkomen adequate basis bieden voor ethiek. Belangrijk is het om even eerst te kijken naar de definitie van het woord atheïsme. Volgens de Van Dalen is atheïsme de ontkenning van het bestaan van een God. Volgens de Oxford English Dictionary is atheïsme niets willen geloven van een regerend principe of gedachte, noch in enige oorzaak, maatstaf of regel der dingen, behalve in kans. Dan is iemand volmaakt atheïst. Dawkins, en hij citeert Steven Weinberg, geeft een definitie van hoe hij God ziet. Hij zegt, als het woord God niet totaal nutteloos wil blijken te zijn, moeten we het gebruiken zoals dat algemeen wordt gedaan, dat wil zeggen om een bovennatuurlijke schepper aan te duiden waarvan het acceptabel is dat we die vereren. Dawkins' bekende antipathie beperkt zich dus tot bovennatuurlijke goden. Deze goden ziet hij als waanvoorstellingen en we moeten hen onderscheiden van de god van sommige, volgens Dawkins verlichte wetenschappers en filosofen, voor wie de term god synoniem is geworden voor natuurwetten of voor een vorm van kosmische natuurlijke intelligentie die, al is zij superieur aan het menselijk denken, uiteindelijk is geëvolueerd uit materie bij het begin van het universum, net als lagere vormen van intelligentie dat zijn. Kortom, het voornaamste doelwit van de nieuwe atheïsten is de bovennatuurlijke God van de Bijbel, die de schepper en handhaver van het universum is. Ik kies bewust de term doelwit om duidelijk te maken dat de nieuwe atheïsten niet zomaar atheïsten zijn. Ze verdienen wellicht eerder de naam antitheïsten, om onderscheid te maken met het soort atheïst dat, hoewel hij zelf niet in God gelooft, er geen punt van maakt als anderen wel in God geloven, zolang hij er maar niet mee lastiggevallen wordt. Logischerwijze vloeit uit hun antitheïsme voort dat de nieuwe atheïsten vooral de grote religies van het monotheïsme op het oog hebben. Het Jodendom, het Christendom en de Islam, waarbij hun focus duidelijk bij het Christendom ligt. Pantheïstische religies, zoals het Hindoeïsme, en religies die redelijk gezien ook als filosofie te beschouwen zijn, zoals het Confucianisme of bepaalde stromingen in het boeddhisme, komen nauwelijks aan bod in de literatuur van het nieuwe atheïsme. De nieuwe atheïsten menen dus dat religie een waanidee is, verderfelijk en gevaarlijk. Vreemd dat de nieuwe atheïsten zelf hun betoog verbazingwekkend goed onderuit halen door zonder na te denken alle godsdiensten op één hoop te gooien. Alsof alle religies even schuldig zijn aan het aanzetten tot gevaarlijk gedrag. Je zou zo'n onwetenschappelijke en veel te eenvoudige voorstelling van zaken niet verwachten van auteurs die prat gaan op hun wetenschappelijke aanpak. In dit verband is het goed om het tijdschrift Prospect te vernoemen. Hoewel dat eerder Dawkins verhief tot intellectueel van wereldfaam, noemde het zijn boek God als misvatting onvoorzichtig, dogmatisch, onsamenhangend en met zichzelf in tegenspraak. Je hoeft immers geen toonaangevende academicus te zijn op het terrein van religieus gedachtegoed om te begrijpen dat het samen indelen van de uiterst vredelievende Amish met extremistische moslimfundamentalisten neerkomt op laakbaar en gevaarlijk naïef gedrag. Sterker nog, iedereen die maar iets afweet van religies, weet dat er onderling verregaande verschillen zijn in zowel leer als praktijk. Daarom zullen miljoenen gematigde gelovigen van allerlei godsdiensten terecht sterk bezwaar maken als ze door de nieuwe atheïsten over één kam geschoren worden met gewelddadige extremisten, zelfs als ze tot dezelfde religie behoren. Het is zo bezien nogal vreemd dat de nieuwe atheïsten 11 september als springplank gebruiken voor een aanval op het christendom. Anderzijds is het ironisch dat de nieuwe atheïsten er niet in slagen onderscheid te maken tussen religies. Ze verwachten kennelijk wel dat verder iedereen onderscheid weet te maken tussen de atheïsten. Ze willen immers als zelfverklaarde vredelievende mensen niet lukraak in dezelfde categorie vallen als gewelddadige extremisten met hetzelfde wereldbeeld zoals zij, zoals bijvoorbeeld Stalin, Mao of Pol Pot. Waarom waarschuwen de nieuwe atheïsten ons dan niet dat het gematigde en milde atheïsme misschien een geloofsomgeving creëert waarin extreem atheïsme natuurlijk gedijt, zoals dat in de 20e eeuw gebeurde? Als we hun methode van overmatige simplificatie op henzelf zouden toepassen, zou het protest niet van de lucht zijn. In elk geval komt deze behoorlijke inconsequentie de intellectuele geloofwaardigheid van de boodschap van de nieuwe atheïsten niet ten goede. Religie aanvallen is op zich niets nieuws. Bertrand Russell schrijft in een essay getiteld Heeft religie nuttige bijdrage geleverd aan de beschaving? Mijn visie op religie is dezelfde als die van Lucretius. Ik beschouw het als een ziekte die voortkomt uit angst en als bron van onnoembaar leed voor de menselijke soort. Tot daar, Russell. In mijn verder betoog zal ik me op het christendom concentreren, vermits de nieuwe atheïsten zich voornamelijk richten tegen het christendom. In hun hevige strijd tegen God en het christelijk geloof weerklinkt opvallend veel van de ideeën van Friedrich Nietzsche, die in zijn Antichrist schreef, ik citeer, Ik veroordeel het christendom. Ik wil tegen de christelijke kerk de afschuwelijkste aanklacht indienen die een aanklager ooit op zijn lippen gehad heeft. Het is, in mijn beleving, de grootst mogelijke ontaarding, de afschuwelijkste ontaarding die mogelijk is. De christelijke kerk heeft geen steen onaangeroerd gelaten in haar verdorvenheid. Ze heeft iedere waarde waardeloos gemaakt en elke waarheid tot een leugen en iedere vorm van integriteit tot lafheid van de ziel.
You are not hidden. Never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. Send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En we hebben het vandaag over de nieuwe atheïsten die beweren dat het christendom een broedplaats voor geweld is. Maar is dat zo? Noord-Ierland bijvoorbeeld is lang een strijdplaats geweest van geweld, waarbij de religieuze erfenis gebruikt werd als koren op de molen van het terrorisme en dat in beide kampen van de strijd. Hoewel er bovendien, zo leren ons historici, een complex aan politieke en sociale factoren bijgedragen hebben aan het geheel, waardoor het veel te simplistisch is de analyse uitsluitend te baseren op religie. Wat moeten we zeggen over dit kwaadaardig aspect van het christendom? Ten eerste, dat we het moeten veroordelen, zoals de nieuwe atheïsten het doen. Maar al klagen de nieuwe atheïsten het christendom terecht aan om het geweld, die aanklacht is niet terecht tegen de leer van Christus zelf. Het christendom is niet gelijk aan het christelijk geloof, zoals de Deense theoloog en filosoof Kierkegaard al gezegd heeft. Het geweld van het christendom was niet christelijk. Eenvoudig weg, omdat het lijnrecht ingaat tegen wat Christus zelf verkondigde. Als mensen zich inlaten met geweld en wreedheden, of dat nu in Noord-Ierland is of op de Balkan of waar dan ook, met een beroep op de naam van God, zijn ze zeker niet gehoorzaam aan Christus, zelfs al beweren ze van wel. De naam Christen betekent immers leerling of volgeling van Jezus Christus. Christus volgen betekent dat je zijn geboden gehoorzaamt. En één daarvan is een expliciet verbod op het gebruik van geweld om Christus of zijn boodschap te verdedigen. De wapens opnemen namens God is een belediging van de christelijke boodschap. Het is onverenigbaar met wat Jezus onderwees. Denk maar aan die scène in de Hof van Olijven, in de nacht dat Jezus overgeleverd werd. Op het ogenblik dat Judas en zijn entourage Jezus vastgrepen, en nu lezen we in Matteüs hoofdstuk 26, greep één van Jezus' gezellen naar zijn zwaard, trok het en sloeg met één houw de knecht van de hoge priester het oor af. Toen sprak Jezus tot hem: steek uw zwaard weer op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Duidelijke taal. Het is de nieuwe atheïsten aan te rekenen dat zij de kwaadaardige kant van het christendom van afvalligen verwarren met de leer van Christus, waardoor ze de indruk wekken dat geweld inherent is aan het christelijk geloof, terwijl het christelijk geloof zelf juist expliciet geweld en religieuze uitbuiting verwerpt. Ten behoeve van de eerlijkheid is het belangrijk om grondig te kijken naar de geschiedenis van het christendom en niet alleen naar de leer van Christus. Wij zijn al zo lang overspoeld met verhalen over de gruwelen van de kruistochten, de inquisitie en de heksenvervolging, dat iedere poging om de omvang van het kwaad te onderzoeken op zijn minst met ongeloof wordt begroet of zelfs compleet wordt afgewezen. Helaas wordt de geschiedenis van het christendom vaak verkeerd voorgesteld en dan met name door de nieuwe atheïsten. Wat de kruistochten betreft bijvoorbeeld blijkt uit meerdere degelijke studies dat de kruistochten wel degelijk uitgelokt waren. Ze vormden niet de eerste ronde in het Europees kolonialisme. Ze werden niet uitgevoerd om land, buit of bekeerlingen. De kruisvaarders waren geen barbaren die de beschaafde moslims mishandelden. De kruistochten zijn niet een vlek op de geschiedenis van de katholieke kerk. Dit en nog veel meer wordt glashelder uiteengezet in het omvattende en magistrale werk Tolerance and Violence van de vooraanstaande historicus Arnold Engelant. Zijn historische analyse is in de media lovend ontvangen als een gedegen en precies werk. Het is een boek dat onmisbaar is voor iedereen die stevig de discussie aan wil gaan over de relatie tussen de mentaliteit van de kruisvaders en de christelijke vredesboodschap, of tussen de striktheid van de inquisitie en religieuze verdraagzaamheid. Maar op deze thema's kan ik hier vandaag jammer genoeg niet verder ingaan. Heeft het christendom dan iets goeds gebracht? Het moet gezegd worden dat de nieuwe atheïsten geen rekening houden met de vele goede dingen die door de eeuwen heen gedaan zijn door mensen die Christus werkelijk navolgen. Niet alleen ter plekke, maar vaak ook in verre en soms onherbergzame en gevaarlijke streken. De fundamenten van het maatschappelijke leven zijn hier in het Westen en op vele plaatsen elders waarlijk door het christendom gelegd. Daar kan je niet naast kijken. Hoe pijnlijk daarom dat de Europese Unie niet langer naar haar christelijke wortels wil verwijzen. Armenzorg, ziekenzorg, onderwijs en wat nog meer. Maar het christelijk geloof heeft ook een weldadige invloed op het menselijk en geestelijk welzijn van mensen. Een heel belangrijk werk over de vraag of het geloof in het algemeen al dan geen voordelen heeft, en dan het christelijk geloof in het bijzonder, heet Faith Delusional. Auteur is hoogleraar Andrew Sims, voormalig voorzitter van de Royal College of Psychiatrists. Sims concludeert: het positieve effect van religieus geloof en spiritualiteit op de geestelijke en fysieke gezondheid vormen een van de best bewaarde geheimen van de psychiatrie en de algemene geneeskunde. Als de bevindingen van de overvloed aan onderzoeken op dit punt het tegendeel hadden getoond, als er met andere woorden ontdekt was dat religie schadelijk is voor de geestelijke gezondheid, dan had dat de voorpagina gehaald van alle landelijke kranten. Sims voert de grootschalige meta-analyse van epidemiologisch onderzoek naar de psychologische effecten van religieus geloof van de American Journal of Public Health aan als bewijs. Ik citeer: in het merendeel van de onderzoeken correleert religieuze betrokkenheid met welzijn, blijdschap en algemene tevredenheid met het leven, met hoop en optimisme, een doel en betekenis vinden in het leven, meer sociale steun en minder eenzaamheid, minder depressies en sneller herstel van depressie, minder angst, minder psychoses en psychotische neigingen, lagere cijfers voor alcohol- en drugsgebruik en misbruik, minder overtredingen en criminaliteit, stabielere huwelijken en hogere tevredenheid binnen het huwelijk. We hebben geconcludeerd dat voor verreweg de meeste mensen de aanwezige voordelen van diep religieus geloven en leven waarschijnlijk opwegen tegen de nadelen. Tot daar, Sims. Nog maar pas werd bekend dat 1 op 5 jongeren in ons land met psychische problemen kampt. Er worden heel wat mogelijke oorzaken gesuggereerd voor deze problematiek. Maar over het feit dat de meeste van onze jongeren tegenwoordig opgroeien in gezinnen waar het christelijk geloof niet meer aan bod komt en ze dus geen stabiele christelijke en geestelijke basis hebben die hen kan wapenen tegen de moeilijkheden van het leven, wordt niet gesproken. Maar terug naar die overvloed van onderzoeken waar Sims over spreekt. Vreemd toch dat de nieuwe atheïsten geen weet lijken te hebben van dergelijke onderzoeken. De toewijding aan de wetenschap waar ze zich zo op beroepen, is niet al wat lijkt. Sims brengt nog een ander belangrijk psychologisch onderwerp ter sprake dat door de nieuwe atheïsten genegeerd wordt. Hij wijst erop dat waanidee een woord uit de psychiatrie is geworden en altijd de bijsmaak van psychische ziekte heeft. Hij leidt hieruit af, ik citeer, de stelling dat elk religieus geloof een waanidee is, is behalve onjuist ook inherent vijandig. Sims geeft een voorbeeld van de genoemde vijandigheid. Suggereren dat geloof een teken van waanzin is, helpt psychiatrische patiënten voor wie hun geloof belangrijk is, allerminst. Hoewel de inhoud van een waanidee religieus kan zijn, is het hele geloof in zichzelf geen waanidee en kan het geen waanidee zijn. Tot daar, Sims. Voor de volledigheid zou ik het ook moeten hebben over de vraag of het atheïsme verderfelijk is. We weten allemaal wat Stalin, Hitler, Mao en Pol Pot veroorzaakt hebben en wat er in de gulag gebeurd is. Wreedheden die ontelbaar keer groter zijn dan de wreedheden door afvallige christenen veroorzaakt. Maar ik geloof dat ik dat niet in detail moet vertellen, en daar is hier ook trouwens geen ruimte voor. Hoe dan ook, probeerde Hitchens Stalin en Hitler schuldeloos te maken door religie de schuld te geven voor hun ideeën. Hij kon dit alleen doen door een beginnersfout te maken, door geen onderscheid te maken tussen formele religie en een persoonlijk levend geloof in God. Wat deze mannen ook geweest zijn, in de praktijk waren ze atheïsten. Wat ze deelden was een utopische visie om de mensheid te herscheppen naar hun eigen evenbeeld. John Gray bevestigt dit in zijn boek Black Mass, ik citeer. De rol van de verlichting in de terreur van de 20e eeuw blijft een blinde vlek in de westerse beleving. Communistische regimes kwamen tot stand in het nastreven van een utopisch ideaal waarvan de oorsprong in het hart van de verlichting ligt, een bijproduct van de poging het leven te herscheppen. Tot daar enkele gedachten over de stelling van de nieuwe atheïsten dat religie een waanidee is, verderfelijk en gevaarlijk. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh.
Dagen en nachten geloof. Alles onder het stof. Wie redt ons uit deze droogte? Wie tilt ons weer op? Kijkend omhoog naar de wolken, gaan wij onze weg. Zou onze redding nog komen, zoals ons is gezegd? Wij zien uit naar U, Heer. Ja, onze hoop is op U. Ons
onze levende God. U bent het die ons verlost, U lessen van onze dorst. Kom, regen op ons, U bent betrouwbaar en goed. U geeft ons in overvloed, wij gaan U tegemoet. Kom en regen op ons. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.
Wachtend op U, onze koning,
geven wij nog niet op.
Verlangen naar U vertroost,
geloven wij dat U komt.
Wij zien uit naar U, Heer, ja, onze hoop is op U, onze levende God. U bent het die ons verlost, U lessen van onze dorst. Kom, regen op ons, U bent betrouwbaar en goed. U geeft ons in overvloed, wij gaan U tegemoet. Kom en regen op ons.
Waarom verbergt U zich voor ons?
Verbergt U
zich voor ons? Wij willen U zien, willen U zien. Heer, wij wachten op,
Heer, wij wachten op,
tot wij U zien,
tot wij U zien.
Waarom verbergt U zich?
Waarom verbergt U
zich? Wij willen U zien, wij willen U zien. Heer, wij wachten op,
Heer, wij wachten op,
tot wij U zien.
Tot wij U zien.
U, onze levende God, U bent het die ons verlost. U lessen van onze dorst.
Kom, regen op ons. U bent betrouwbaar en goed. U geeft ons in overvloed. Wij gaan U tegemoet. Kom en regen op ons.
Beste luisteraars, de nieuwe atheïsten hebben God ook in het vizier op het moreel niveau. Hun aanval heeft twee pijlers. Ten eerste voeteren zij op wat zij zien als de primitieve, onaanvaardbare, voor hen zelfs verwerpelijke moraal van de Bijbel. Ten tweede beweren ze dat God overbodig is voor een moraal. Ze zeggen ons dat ze niet zozeer moraliteit op zich verwerpen, alleen de traditionele kijk dat moraal op een of andere manier van God afhangt. Kortom, hun visie is dat we goed kunnen zijn zonder God. Christopher Hitchens fulmineerde tegen de nachtmerrie van het Oude Testament en het kwaad van het Nieuwe Testament. Dawkins choqueert zijn publiek door het voorlezen van een verwoestende tirade tegen de God van het Oude Testament, waarin hij hem beschrijft als waarschijnlijk de meest onsympathieke romanfiguur ooit. Hitchens stak zijn afschuw voor God niet onder stoelen of banken. In zijn optiek is God een bullebak en tiran die altijd naar ons kijkt. In zijn ogen was God niet groots, de titel van een van zijn boeken. Al deze kritieken van God door de nieuwe atheïsten zijn duidelijke morele oordelen. Ze laten bovendien een uitermate felle onverdraagzaamheid ten opzichte van religie zien. Maar Dostojevski legde ooit in zijn beroemde roman De Broers Karamazov in de mond van Ivan volgende woorden: Als God niet bestaat, is alles geoorloofd. Daarmee bedoelde hij natuurlijk niet dat atheïsten niet in staat waren tot moreel gedrag of tot het doen van het goede. Dostojevski wilde niet zeggen dat atheïsten niet goed kunnen zijn, maar wel dat het atheïsme geen intellectuele grond biedt voor de moraal. Zo bekijken de nieuwe atheïsten het natuurlijk niet. Zij aanvaarden meestal de voorstelling van de bioloog van de Universiteit van Harvard, Mark Hauser, dat de moraal net zo ingebakken zit in de aard van de mens als de taalvaardigheid lijkt te zijn. Dawkins gebruikt dit als argument dat we geen God nodig hebben om goed te zijn. Maar daarbij vergeten de nieuwe atheïsten dat, als de moraal in de menselijke aard is voorgeprogrammeerd, dit volkomen in lijn is met de Bijbelse visie dat mensen naar het evenbeeld van God geschapen zijn als morele wezens. Het christelijk geloof onderbouwt dus de bevindingen van Hausers onderzoek, maar niet de atheïstische conclusies die eruit getrokken worden. Hoe denkt het atheïsme dan het concept van goed en kwaad te kunnen onderbouwen? Logisch gezien is er een beperkt aantal bronnen waarop men de moraal kan baseren. Traditioneel gesproken, tenminste in het Westen, is God tot nog toe de transcendente, ultieme waarborg en bron van de moraal geweest. Als er geen God is, rest ons niets dan de woeste natuur en de maatschappij of een mengsel van die twee als morele bron. En hier gaat het mis. Albert Einstein zei ooit in een discussie over wetenschap en geloof in 1930 te Berlijn dat ons besef van schoonheid en ons religieuze instinct wezenlijk bijdragen als aanmoediging voor de verstandelijke vermogens om de grootste successen te behalen. Men spreekt terecht van een morele basis van de wetenschap, maar het is niet mogelijk dit om te keren en te spreken van een wetenschappelijke basis voor de moraal. Aldus Einstein. Ook Nobelprijswinnaar Richard Feynman zei: de natuurwetenschappen bieden geen directe lessen in goed en kwaad. Ethische waarden liggen buiten het spectrum van de wetenschap. Als er geen eeuwige basis voor waarden bestaat buiten de mensheid, zo beweren de nieuwe atheïsten althans, hoe kunnen de maatstaven van Dawkins, Hitchens of wie dan ook iets anders zijn dan beperkte menselijke conventies, uiteindelijk zinloze producten van een blind, ongeleid evolutieproces? Kortom, in plaats van het bieden van een toereikende verklaring voor de moraal, weet dit cynische nieuwe atheïsme de moraal volledig naar de vergetelheid uit te bannen. Dostojevski zag lang geleden al dat de hoge prijs die betaald werd voor het afwijzen van God de vernietiging van de moraal was. Sartre was zo onder de indruk van dit inzicht dat hij Dostojevski's mening als uitgangspunt nam voor zijn filosofie van het existentialisme. Sartre schreef: de existentialist vindt het erg verontrustend dat God niet bestaat, omdat elke kans op het vinden van waarden in een hemel vol ideeën met hem verdwijnt. Er kan geen a priori goed meer bestaan, aangezien er geen oneindig en volmaakt bewustzijn is om het te bedenken. Er staat nergens geschreven dat het goede bestaat, dat we eerlijk moeten zijn, dat we niet moeten liegen. Het feit is immers dat we op een vlakte zijn met alleen maar mensen. Dostojevski zei: als God niet bestond, zou alles mogelijk zijn. Dat is nu net het uitgangspunt van het existentialisme. Exact. Alles is toegestaan als God niet bestaat en daarom is de mens verloren, omdat hij nergens in hem of buiten zichzelf iets vindt waar hij zich kan aan vastklampen. Aldus Sartre. De nieuwe atheïsten lijken niet doordrongen te zijn van het feit dat hun atheïsme hen niet alleen verwijdert van hun liberale waarden, maar ook van iedere soort morele waarden. In dit korte tijdsbestek heb ik maar enkele van de visies van de nieuwe atheïsten onder de loep kunnen nemen. Maar dat was al meer dan voldoende om te stellen dat ze in feite hun doel missen. Ik wil nu stilaan komen tot enkele afsluitende overwegingen. Kunnen we God kennen? De Bijbel spreekt duidelijk over 3 afzonderlijke manieren waarop God zich openbaart aan mensen. Door de schepping, door het morele geweten en door de geschreven openbaring in de schriften. In zijn brief aan de Romeinen schrijft Paulus: want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hen bekend. God zelf heeft het hun geopenbaard. Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn ze niet te verontschuldigen. Uit deze passage uit de Romeinenbrief kunnen we verschillende punten afleiden. God heeft het initiatief genomen om zichzelf aan ons bekend te maken. Eerst door ons te scheppen en in een wereld neer te zetten die ontworpen en geschapen is niet alleen als uiting van zijn bestaan, maar als deel van hoe hij is. De zichtbare schepping toont objectief 2 van Gods eigenschappen, zijn eeuwige macht en goddelijkheid. En we nemen deze eigenschappen direct intuïtief waar, niet door een lang proces van breedsprakig logisch redeneren. Hij schiep in ons binnenste niet alleen onze algemene denkvermogens, maar ook een instinctief vermogen ons van God bewust te zijn, zodat wat we zien als we Gods schepping overdenken, dat we dat op waarde kunnen schatten. Dit waarnemingsvermogen is in iedereen werkzaam, ook in Richard Dawkins. We kunnen dit zien in zijn beroemde definitie van de biologie als de studie van complexe dingen die de indruk wekken dat ze voor een bepaald doel ontworpen zijn. Sterker nog, hij schrijft elders dat het vreselijk verleidelijk is om te zeggen dat het universum ontworpen is. De nieuwe atheïsten leven echter in ontkenning en schuilen zich achter het idee dat ze op een of andere manier het leven hebben verklaard, omdat ze ontdekt hebben wat volgens hun het enige mechanisme is dat te maken heeft met de oorsprong en de diversiteit van het leven. Ze lijken zich niet bewust van hun simpele categorische fout, denken dat het bestaan van een mechanisme op een of andere manier de behoefte aan een ontwerper van dat mechanisme overbodig maakt. Hun concept van verklaring is in feite op meerdere manieren ontoereikend. De grote misvatting heeft Dawkins zodanig in zijn greep dat hij denkt dat de wetenschap de ultieme verklaring heeft gegeven waardoor God overbodig wordt en hij het bewijs van God dat hij in zijn dagelijks leven ervaart kan ontkennen. De nieuwe atheïsten beperken zich tot zuivere naturalistische wetenschap. Ze geven zelfs openlijk toe dat ze niet eens bereid zijn te luisteren naar argumenten die buiten de grenzen van hun naturalisme treden. De tweede bron van bewijs voor God heeft te maken met ons ingeboren morele gevoel. We vinden onszelf morele wezens. De apostel Paulus wijst erop dat onze dagelijkse ervaring van hoe mensen elkaar en zichzelf beschuldigen en vrijpleiten een bewijs is van het feit dat we intuïtief geloven dat er een morele norm buiten onszelf is. Doodgewoon menselijk gedrag laat inderdaad zien dat er een universele norm buiten onszelf is en ieder van ons verwacht dat anderen zich daaraan houden. Dit universeel waargenomen fenomeen vormt een sterk bewijs voor het bestaan van God. Immanuel Kant gaf, ondanks zijn argumentatie dat Gods bestaan nooit bewezen kan worden door de reden alleen, toe dat hij in God geloofde om praktische redenen. Als bewijs noemde hij de twee bronnen die we zojuist besproken hebben. Ik citeer: er zijn twee dingen die de geest vervullen met steeds meer bewondering en ontzag naarmate men er vaker en vaster op reflecteert: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mijn binnenste. Die woorden zijn uitgehouwen in zijn grafsteen op de begraafplaats in Kaliningrad. Het atheïsme biedt ook geen antwoord op de dood. Het heeft geen ultieme hoop te bieden. Het is een leeg en kil wereldbeeld dat ons achterlaat in een afgesloten universum dat uiteindelijk ieder spoor van ons bestaan zal uitwissen. Het is heel letterlijk een hopeloze filosofie. Het is een verhaal dat eindigt in het graf. Maar de opstanding van Jezus doet de deur open naar een groter verhaal. En het is aan eenieder van ons om te bepalen of dat het ware verhaal is of niet. Beste luisteraars, God heeft in ieder van ons een instinctief vermogen gelegd om hem te kennen, om hem zelfs handelend bezig te zien in ons eigen leven. Dat is het wat Marie de l'Incarnation had ervaren en waar ze heel haar leven op gericht heeft. Descartes verkoos de twijfel. En wij? Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Als u nog vragen of opmerkingen heeft rond dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of bellen naar 016 41 47 47.